Johannes 20, de versen 19 tot en met 31.
Als het dan avond was, op diezelfde eerste dag der week, en als de deuren gesloten waren, waar de discipelen vergaderd waren, om de vrezen der Joden, kwam Jezus en stond in het midden en zeide tot hen, vrede zij u lieden. En dit gezegd hebbende, toonde hij hun zijn handen en zijn zijde. De discipelen dan werden verblijd, als zij den Heere zagen. Jezus dan zeide wederom tot hen, vrede zij u lieden. Gelijkerwijs mij de Vader gezonden heeft, zend ik ook uw lieden. En als hij dit gezegd had, blies hij op hen en zeide tot hen, ontvangt den Heilige Geest. Zo iemands zonden vergeeft, dien worden ze vergeven. Zo gij iemands zonden houdt, dien zijn ze gehouden. En Thomas, een van de twaalven, gezegd Dimius, was met hen niet toen Jezus daar kwam. De andere discipelen dan zeiden tot hem, wij hebben den Heere gezien. Doch hij zeide tot hen, indien ik in zijn handen niet zie het teken der nagelen, en mijn vingers steek in het teken der nagelen, en steek mijn hand in zijn zijde, ik zal geenszins geloven. En na 8 dagen waren zijn discipelen wederom binnen, en Thomas met hen. En Jezus kwam als de deuren gesloten waren, en stond in het midden en zeide, vrede zij u lieden. Daarna zeide hij tot Thomas, breng uw vinger hier, en zie mijn handen en breng uw hand en steek ze in mijn zijde. En zijt niet ongelovig, maar gelovig. En Thomas antwoordde en zeide tot hem, mijn Heere en mijn God. Jezus zeide tot hem, omdat gij mij gezien hebt, Thomas, zo hebt gij geloofd. Zalig zijn zij die niet zullen gezien hebben, en nochtans zullen geloofd hebben. Jezus dan heeft nog wel de vele andere tekenen in de tegenwoordigheid zijn discipelen gedaan, die niet zijn geschreven in dit boek, maar deze zijn geschreven, opdat gij gelooft dat Jezus is de Christus, de Zoon Gods, en opdat gij gelovende het leven hebt in zijn naam.
Gemeente, de tekstwoorden voor deze morgen vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte, Johannes 20, en daarvan de laatste versen van dit hoofdstuk, de versen 30 en 31, waar wij Gods woord, onze tekst lezen. Jezus dan heeft nog wel vele andere tekenen in de tegenwoordigheid zijn de discipelen gedaan, die niet zijn geschreven in dit boek. Maar deze zijn geschreven, opdat gij gelooft dat Jezus is de Christus, de Zoon Gods, en opdat gij gelovende het leven hebt in zijn naam. Morgen volgt op de geschiedenis van de verschijning van de opgestaan Heere Jezus Christus aan Thomas. Het is u zojuist voorgelezen en we weten alle wie Thomas was. Thomas was een van de 12. Hij behoorde tot de kring van de discipelen van de Heere Jezus Christus. Maar hij had de eenzaamheid opgezocht, overmand en door droefheid vanwege het sterven van zijn geliefde meester, waar hij geen raad mee wist, waar hij op stuk gelopen is, net als de anderen van de discipelen, is die vertrokken uit hun midden en wil hij in de eenzaamheid verkeren. Ach, het was alles zo anders gelopen dan hij gedacht en verwacht had. Hij kon het in de kring van de discipelen niet meer uithouden. En toen is de heiland verschenen in het midden van de discipelen. Door gesloten deuren en dichte vensters is hij binnengedrongen. En hij stond in het midden van hen en hij sprak tot hen: vrede zij u. En toen is de droefheid van de discipelen veranderd in blijdschap. Toen hebben ze met vreugde hun meester mogen aanschouwen, de opgestane levensvorst. Maar dat heeft Thomas gemist. En als Thomas weer terugkeert in de kring van zijn discipelen, ach, dan hebben ze hem ervan proberen te overtuigen dat hij waarlijk opgestaan is, dat hij leeft. En ze hebben het hem toegeroepen: de Heer is waarlijk opgestaan en hij is van Simon gezien. Maar Thomas kan het niet geloven. Niet moedwillig, niet omdat hij het niet geloven wil, maar omdat hij het niet geloven kan. En hij zal het tot zijn broeders gezegd hebben: ach, dat kunnen jullie nou allemaal wel zeggen. En ik geloof wel dat jullie het menen, maar hoe is dat mogelijk? Dat kan toch niet waar zijn, indien ik niet in zijn handen zie de tekenen der nagelen en mijn vinger steek in zijn zijde, ik zal het geenszins geloven. Maar 8 dagen later is de opgestaande Heer Jezus Christus opnieuw in het midden. Wat een genade, gemeente. Hij zoekt dat afgedoolde schaap op. En hij zoekt het terecht te brengen. Hij zoekt het in de ruimte te stellen. En dan is het de Heer Jezus die opnieuw zijn opstandingsheerlijkheid gaat vertonen. En dan richt hij zich speciaal tot Thomas. En hij zegt het: Thomas, breng uw vinger hier en zie mijn handen en steek ze in mijn zijde. En zijt niet ongelovig, maar gelovig. Och, en dan hoeft het voor Thomas niet meer. Dan breken de schellen van zijn ogen. Dan wordt zijn geest verlicht. Dan roept hij het uit: mijn Heere en mijn God. En gemeente, dan bereikt Johannes het doel van zijn evangelie. Het was toch door heel het evangelie heen dat hij probeerde aan te tonen dat hij de Zoon van God was, de gezondene van de Vader. En hier mag hij vrucht op zijn arbeid zien. Hier mag hij het merken dat Thomas tot de belijdenis komt van mijn Heere en mijn ziel. En daaraan verbindt de Heere Jezus het veelbetekenende woord: omdat gij gezien hebt, Thomas, zo hebt gij geloofd. Zalig die niet gezien en nochtans geloofd zullen hebben. En als hij deze wonderen van genade beschrijft, eerst al de opstanding en de verschijning aan de vrouwen, daarna aan de kring van zijn broeders en tenslotte aan Thomas, ach, dan voegt hij er de woorden van onze tekst aan toe. En hij schreef: Jezus dan heeft nog wel vele andere tekenen gedaan in de tegenwoordigheid van zijn discipelen, die niet geschreven zijn in dit boek. Maar deze zijn geschreven, opdat gij gelooft dat Jezus is de Christus, en opdat gij gelovende het leven hebt in zijn naam. We willen vanmorgen luisteren naar dit getuigenis van het evangelie. En dat bepaalt ons bij een drietal gedachten. We letten op de inhoud van het evangelie, het doel van het evangelie en de vrucht van het evangelie, het getuigenis van het evangelie. De inhoud, het doel en de vrucht van het evangelie. Niet alles wat Jezus gedaan en gesproken heeft is opgetekend in de Heilige Schrift. O, Johannes is ervan overtuigd, er zou nog veel en veel meer te zeggen zijn en te schrijven zijn. Aan het slot van Johannes 21 voegt hij de opmerkelijke woorden aan toe. Er zijn nog vele andere dingen die Jezus gedaan heeft, welke zo zij alle beschreven werden. Ik acht dat ook de hele wereld de geschreven boeken niet zou kunnen bevatten. Nee, we hebben niet alles van wat Jezus gesproken en gedaan heeft voor ons in het evangelie. We zouden misschien wel eens er meer van hebben willen weten. We denken misschien wel eens bij onszelf, hadden de evangelisten nog maar uitgebreider het evangelie beschreven, was het nog maar uitgebreider tot ons gekomen. Misschien zou dat ons bewaard hebben voor allerlei vragen die oprijzen bij het onderwijs en bij de bestudering van de Heilige Schrift. Zouden we de dingen niet beter verstaan als er meer van de Heer Jezus in de Schrift opgetekend stond, en zou er niet wat minder verdeeldheid zijn in de kerk als hetgeen Jezus gesproken en gedaan heeft breder uiteengezet was? Maar gemeente, God heeft het niet nodig geoordeeld om ons meer toe te vertrouwen. Het is de vrijmacht en de wijsheid van de Heilige Geest om het ene wel te beschrijven en het andere niet. We hoeven daar in de geest niet na te rekenen trouwens. Die kunnen we ook niet narekenen. Hij is immers God, volkomen wijs. Nee, de Bijbel, dat is geen encyclopedie die je zo bij tijden kan opslaan en allerlei antwoorden zoeken op vragen die er leven. Het is ook geen studieboek, het is geen ontspanningslectuur voor de liefhebbers. Geen boek waarin allerlei gedachten staan opgeschreven van grote mannen en vrouwen in deze wereld. Nee, het is heilsopenbaring. Het is Gods openbaring. Het geeft geen antwoord op al onze vragen, maar het stelt ons de vraag wat we met dat woord doen, wat we met de Zoon van God doen, wat we met het bloed en verzoening doen. Nee, niet alles wat de Heer Jezus gesproken en gedaan heeft staat in de Bijbel, maar wel genoegzaam tot zaligheid. Er is geen onduidelijkheid in de Heilige Schrift als het gaat om de vraag, hoe word ik met God verzoend? Hoe krijg ik een genade, God? O, dan is de Heilige Schrift overvloedig genoegzaam tot de zaligheid. De Bijbel is toch zo'n wonderlijk boek, daar komt de knapste professor niet op uitgestudeerd. En de eenvoudigste man of vrouw kan erin terecht. En nu is Johannes gekomen aan het eind van zijn evangeliebeschrijving. Maar zoals we dat wel eens vaker tegenkomen in de evangelie en ook in de brieven van de apostelen, dat een schrijver afsluit met een soort PS, zou je kunnen zeggen, een postscriptum, een naschrift. Dat deden we ook wel in de tijd dat we nog veel brieven aan elkaar schreven. En als we dan een heel vol, een vel vol geschreven hadden, dan kwam er op het laatst nog een gedachte in ons op, een opmerking, een mededeling. En omdat er verder geen plaats was, schreven we dat soms bovenaan die brief op, of in de marge, in de zijkant. U kent die oude kaarten wel of brieven wel, die helemaal volgeschreven waren, en aan de bovenrand en aan de zijkant nog een enkele opmerking, een enkele mededeling geschreven, een PS'je. Maar in het evangelie is het geen aanvulling, geen vergeten opmerking. Nee, de schrijver van de brieven van het evangelie wil nog even in een paar woorden kort samenvatten wat de inhoud van zijn geschrift is. Hij geeft nog even kort weer wat de kern van zijn betoog is. Het is een toespitsing op de boodschap van het evangelie. Het gaat ergens heen. Hij heeft een doel op het oog. En zo ook Johannes in onze tekst. De evangelieschrijver komt aan het einde van zijn evangeliebeschrijving. Het gaat naar een afronding toe, is nog niet helemaal klaar. Hij wil straks ook nog vermelden dat de Heer Jezus aan zijn discipelen aan de zee van Tiberias verschenen is. En daar gebruikt hij het 21ste hoofdstuk voor. Maar als hij al die verschijningen aan zijn aandacht voorbij laat gaan, aan de vrouwen, aan de discipelen zonder Thomas en aan de discipelen met Thomas, wat komt dan de heerlijkheid van de opgestane levensvorst hem voor de aandacht te staan? En hij voegt eraan toe, ik zou nog veel meer kunnen schrijven. Ik zou nog veel meer kunnen vertellen van alles wat er gebeurd is in de dagen na zijn opstanding. Maar dat is niet opgetekend. In het naschrift gaat het over Jezus Christus. Hij staat centraal. Niet alleen in dit naschrift, maar eigenlijk in heel het evangelie naar Johannes. Daar begint hij al mee. De eerste bladzijde van zijn evangelie. In de beginnen was het woord. En het woord was bij God. En het woord was God. En dat woord is vlees geworden. We hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. De heerlijkheid van de enige geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. Hij is de Zoon van God. En die heerlijkheid schitterde het hele evangelie door. Dat is ook een voorbeeld voor de dienaren des woords van vandaag aan de dag. Als het nou heel de Bijbel door over de Heere Jezus gaat, over wie zouden we het dan anders hebben dan over hem? Ach, en dan hebben we er nog maar zo'n klein beetje van gezegd. Dan is het nog maar zo'n klein stukje wat we hebben kunnen verkondigen. Er zou veel meer van te zeggen zijn. Daar schieten onze woorden in tekort. Daar is onze taal te zwak voor. Zijn tekenen waren zijn woorden en zijn daden. Dat is eigenlijk hij zelf. Tekenen die hij deed in de tegenwoordigheid van zijn discipelen. De Joden die begeerden een teken. Maar dan zegt de Heere Jezus, er zal geen teken gegeven worden dan het teken van Jona de profeet. Zoals Jona 3 dagen en 3 nachten was in de buik van de walvis. Alzo zal ook de Zoon des Mensen 3 dagen en 3 nachten zijn in het hart van de aarde. Maar ze hebben dat teken niet verstaan. Ze hebben dat teken niet, het teken in het teken, niet opgemerkt. Wat zijn dat die tekenen? Teken, dat is een sleutelwoord bij Johannes. Alles wat de Heere gedaan heeft, zijn de tekenen van het koninkrijk. Wat zijn dat tekenen? Wel, dat is een zichtbaar bewijs van een onzichtbare zaak. We dragen allemaal het teken van de heilige doop aan ons voorhoofd. Jongens en meisjes, jullie zijn gedoopt in de naam van de drie enige God. En dat water
Nee, dat is niet zomaar wat, maar dat is een teken. Een teken van een betekende zaak. Het wijst heen naar het bloed van de Heer Jezus, dat reinigt van alle zonden. Zoals het water het lichaam was, zo was het bloed van de Heer Jezus Christus onze zonde. Maar zien we dat nou ook? Of leven we eraan voorbij, laten we het voor wat het is. Ach, het is een kerkelijk gebruik dat jonge kinderen gedoopt worden. Maar heb je dat teken wel eens verstaan? Heb je het wel eens mogen zien in het licht van Gods bedoeling? Ben je wel eens werkzaam geworden met dat teken? Heb je je hand wel eens op je voorhoofd gelegd en gezegd, Heere, ik ben toch gedoopt. Dan gaat dat teken waarde krijgen. Dan krijgt dat betekenis gewoon bij het avondmaal. Als daar dat brood gebroken wordt en die wijn vergoten wordt, dan is dat een heenwijzing naar het verbroken lichaam en het vergoten bloed van de Heer Jezus Christus. Zo zijn ze wonderen en tekenen. Dat zijn de voorbodes, de aankondigingen van het nieuwe heilsrijk. O, de aarde die was vervloekt om der mensen wil. En de vloek Gods rustte op de aarde. En de Heere had gezegd dat zij doornen en distelen zou voortbrengen, de dood. En het oordeel rustte op het aardrijk. En van ons uit viel er niets meer te verwachten dan de eeuwige ondergang. Maar in die tijd heeft het woord van God geklonken. Hij heeft zijn zoon in deze wereld gezonden en midden in onze dood het leven geopenbaard. Het licht schijnt in de duisternis. Zijn persoon en zijn werken, zijn woorden, zijn tekenen die betekenis hebben. Het zijn de voorbodes van de nieuwe werkelijkheid. Hij is gekomen om de wederherschepping van alle dingen. En dat, daar zijn de grondslagen voor gelegd in zijn opstand. Ik maak alle dingen nieuw. Het gaat naar die grote toekomst. En dat gaat de Heer Jezus al uitwerken. Tijdens de rondwandeling op aarde. Er is toekomst. De vraag wordt wel eens gesteld. Aan welke tekenen moeten we hier denken? Is dat de tekenen die hij verricht heeft zijn hele leven door? Of na zijn opstanding, zeker zolang de Heer Jezus op aarde rondgewandeld heeft, heeft hij de tekenen van dat koninkrijk opgewekt, opgericht. De nieuwe toekomst, die gloorde al in zijn werken, maar toch wel in het bijzonder na zijn opstanding uit de doden. We lezen over tekenen die hij deed in de tegenwoordigheid van zijn discipelen. En dat vooral denken aan de tijd na Pasen. Toen verscheen hij immers aan zijn discipelen. En niet meer aan de scharen in Jeruzalem. Of aan de fariseeën en de schriftgeleerden. Of aan de Romeinse soldaten. We mogen vooral denken aan de tekenen waardoor hij zich bekend maakte als de levende, de overwinnaar over dood en graf. Tekenen van zijn heerlijkheid, van zijn kracht in de opstanding. Hij zegt het, ik ben de opstanding en het leven. En onwillekeurig denken we ook aan wat Lucas schrijft in de Handelingen der Apostelen. Dat hij zichzelf levend vertoond heeft met vele gewisse kentekenen, 40 dagen lang. En door zijn opstanding heeft hij het bewezen dat hij waarlijk opgestaan is van de dood. Om er zijn discipelen en discipelinnen van te overtuigen dat hij waarlijk leeft. Maar is ook gekomen om die verstrooide kudde weer bijeen te brengen. Opdat het zal worden één kudde en één herder en één God en zaligmaker. Hij is ook gekomen om ze uit hun neerslachtigheid, hun droefheid en hun terneergebogenheid op te wekken. Hij geeft de ware blijdschap van Pasen. Gemeente, en dat evangelie, dat mag nog verkondigd worden, ook onder ons. En hoe lezen we dat woord nu? Hoe zitten we onder de prediking van het evangelie? Zijn het maar woorden voor ons, geschiedenissen die we al zo lang gehoord hebben, zo vaak gehoord hebben. En soms denken we wel eens, er zit niks nieuws meer bij wat ik op de catechisatie hoor en wat ik in de prediking hoor. Er zijn wel eens mensen die zitten in de kerk om wat nieuws te horen, dingen die ze nog nooit gehoord hebben. Want het is allemaal zo hetzelfde. Het komt eigenlijk allemaal op hetzelfde neer. Zeker, een dienaar heeft de roeping om oude en nieuwe schatten op te delven uit die goudmijn van het woord van God. Maar het oude kan ook wel eens nieuw worden. Is dat wel eens zo? Dat u dingen hoort die u al lang weet, maar dat ze dan nieuw leven in zich krijgen, dat het mag troosten, dat er kracht van uitgaat, dat het wordt alsof u het voor het eerst hoort. Oude dingen worden nieuw. Ach, er wordt zo vaak geluisterd in de kerk, niet naar wat er gezegd wordt, maar hoe het gezegd wordt. En dat er mensen zijn in de kerk die genieten ervan als de dominee met wat gaven en met wat welsprekendheid en zijn prediking houdt. Gemeente, maar is er wel eens een honger naar dat woord? Is er, hoe bent u vanmorgen opgekomen naar Gods huis met het stille verlangen om uit zijn woord onderwezen te worden? Om gevoed en gesterkt te worden door de prediking van het woord. Is het u te doen om antwoord te ontvangen op die levensvraag. Hoe word ik met God verzoend? Hoe krijg ik een genade God? Hoe krijg ik deel aan Gods heil? Gemeente, dan is er vanmorgen een antwoord hoor. En dan gaat u niet ongetroost de kerk uit vanmorgen. En dan blijft u niet in de duisternis rondwandelen. Dan zal de Heere zich niet onbetuigd laten wat beschreven staat. Dat is genoeg tot zaligheid. Dat houdt er gelijk in dat dat alle verontschuldigingen ontneemt. Tekenen, je zou kunnen zeggen, roepstemmen. Hoe vaak hebben ze al niet geklonken. De roepstemmen iedere zondag, ook in ons dagelijks leven. Dat de Heere dingt naar je hart. En wat doen we dan met die roepstemmen? Leven we eroverheen? Leggen we ze naast ons neer? En gaan we weer over tot de orde van de dag? Of heeft dat ons stilgezet? Heeft dat ons op de knieën gebracht? Heeft dat ons uitgedreven tot de troon van de genade? Nee, straks zal niemand kunnen zeggen, Heer, ik heb er te weinig van geweten. Het was niet duidelijk genoeg wat er in de Heilige Schrift stond. U hebt uw woord wel laten preken, maar er had meer gezegd moeten worden van uw zoon en van de werken van dat koninkrijk. Gemeente, het woord is genoegzaam tot zaligheid. En wat was nou het doel van de evangelist Johannes? Maar deze zijn geschreven opdat. En nu komt Johannes tot het doel waarmee hij het evangelie geschreven heeft. Waarom hebben we eigenlijk boeken? Waarom worden er zoveel boeken geschreven? Waarom kopen we boeken? Waarom lezen we boeken? Ach, het is toch altijd de bedoeling dat een schrijver er een boodschap in wil doorgeven. De gemeente, zijn er goede boeken en er zijn slechte boeken. Er zijn boeken die ongeloofstheorieën bevatten. Die de mensen hoeken af te trekken van de Heer en van zijn dienst. Dat zijn de boeken waar God geen plaats in heeft. Gelukkig zijn er ook goede boeken waar een boodschap in zit. Een Bijbelse boodschap. En wat was nou de bedoeling van Johannes? Met de tekenen die hij in dat boek beschrijft. Wat drijft Johannes toch? O, zeker, het is ten diepste de Heilige Geest die hem gedreven heeft. De eerste auteur van de Heilige Schrift. Heilige mannen, door de Heilige Geest gedreven, hebben het opgetekend. En daarom kunnen we zeggen, het is het woord van God. En toch had Johannes in dat licht ook zijn eigen verlangen, wel dat mensen tot het geloof mochten komen, dat mensen tot de Heer Jezus geleid werden, dat ze hem zouden leren kennen. Het diepe verlangen beweegt en vervult Johannes. Ze zijn immers oog- en oorgetuigen geweest van de dingen die onder ons volkomen zekerheid hebben. Ze hebben het met hun eigen ogen gezien en ze hebben het met hun eigen handen getast. En wij mogen vanmorgen, nee, we hebben het zelf niet gezien. Wij zijn niet in de hof van Arimathea geweest. We hebben niet gestaan aan de voet van het kruis. We hebben niet een verschijning van de opgestaande Heer Jezus meegemaakt. Maar nu mogen we kijken door de ogen van de discipelen. En we mogen horen door de oren van de discipelen. Zo schrijft Johannes het ook in het begin van zijn eerste zendbrief. Hetgeen van de beginnen was. Hetgeen wij gehoord hebben. Hetgeen wij aanschouwd hebben. Met onze ogen en onze handen getast hebben van het woord des levens. Want het leven is geopenbaard. Dat bij de Vader was. En is ons geopenbaard, hetgeen we dan gezien en gehoord hebben, dat verkondigen wij u, opdat ook gij met ons gemeenschap zoudt hebben, en deze gemeenschap ook zij met de Vader en met de Zoon Jezus Christus. Dat is ten diepste de bedoeling, de hartstochtelijke begeerte van deze discipelen. En dat zal toch ook de diepe verlangen moeten zijn van iedere dienaar des woords. Om mensen tot Christus te brengen. Om Christus te verkondigen. Om de Heer Jezus u voor ogen te schilderen. Om hoog op te geven. Van die ene naam die onder de hemel gegeven is. Iemand zei eens tegen me, dominee, houdt de banier maar hoog omhoog. En dan volgen de volgelingen vanzelf. Ik mag u, de Heer Jezus, aanprijzen. In al zijn schoonheid, in al zijn heerlijkheid, in zijn genoegzaamheid, in zijn dierbaarheid. Hij mag u verkondigd worden als de weg, de waarheid en het leven. Gemeente, die tekenen zijn beschreven, opdat gij geloven zoudt in de naam van de Heere Jezus Christus. Horen jullie, jongens en meisjes, waarom je vanmorgen in de kerk zit?
Waarom gaan jullie naar de kerk? Ja, misschien zijn er jongens die zeggen, ja, dat moet van thuis, mijn vader en moeder. En die willen dat ik meega. Of als het aan mij gelegen had, dan was ik thuis gebleven, dan was ik op bed gebleven. Is niet zo. Misschien zijn er wel die zeggen, ja, het is dat het moet, anders dan was ik hier niet. Waarom zijn jullie opgevoed bij christelijke ouders? Waarom zijn jullie onderwezen in de schriften thuis, op school en op de catechisatie? Niet omdat dat een gewoonte is. Niet omdat we graag willen dat je wat algemene ontwikkeling hebt en ook op godsdienstig gebied. Nee, dit is het doel. Omdat je geloven zoudt. God heeft jullie behoud op het oog. Hij zoekt je hart te vernieuwen. Hij zoekt je door zijn woord te trekken tot de Heere Jezus. Hij heeft geen lust in jouw dood, maar daarin dat je je bekeert en leeft. Denk je daar wel eens over na? Dat je daarvoor in de kerk zit en daarvoor het woord gepredikt wordt. En wat kan je daar toch op tegen hebben? Wat kan je daar toch voor bezwaren tegen inbrengen? God heeft je eeuwig wel op het oog. En doe dan niet zo dwaas. Door je van die weg af te keren. En door die waarschuwing in de wind te gooien. En om je van dat woord af te keren. Opdat gij gelooft. En Johannes die schrijft in zijn evangelie veel over het geloof. Maar dan wel over dat geloof in de Heere Jezus Christus. En dat blijkt beslissend te zijn voor ons eeuwig wel en eeuwig wee. Eeuwige gelukzaligheid of eeuwige rampzaligheid. En met name komt dat in dat vierde evangelie met alle scherpte tot ons. Wie in de Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven. Maar wie de Zoon van God ongehoorzaam is, hij zal het leven niet zien. Maar de toorn Gods blijft op hem. Radicaal. Zonder tussenwegen. Gemeente, verwar dit geloof niet met een verstandelijk aannemen. En voor waar houden van de dingen alleen. Johannes die heeft het hier over het levend geloof. Dat hart en ziel aangrijpt en een mensenleven vernieuwt. Dat ingeplant wordt in de stam Christus. En dat uit die stam zijn sappen mag ontvangen. En zo vruchten zal dragen van geloof en bekering. Het zijn de teken, het is niet in een hoek geschied. Het mag alom verkondigd worden om mensen tot het geloof te brengen. Daarvoor moet het woord gepredikt worden. Daarvoor zendt God zijn dienstknechten uit met de boodschap van Gods genade en heil. Maar ook, en dat kunnen we ook uit onze tekst afleiden. Want als je de grondtekst ziet, dan zou je het niet alleen kunnen vertalen met opdat gij gelooft voor het eerst, maar ook opdat ge blijft geloven. En dan richt Johannes, en dan niet omdat Johannes geen weet heeft van dat er geen afval der heiligen is, maar Johannes richt zich niet alleen tot de onbekeerden. En tot degene die nog buiten Christus en zonder God voortleven. Maar ook tot hen die door genade een lidmaat van het lichaam van Christus geworden zijn. Die het geloof hebben ontvangen. Maar het geloof is een gave van de Heilige Geest. Maar niet minder de volharding in het geloof.
Dat levend geloof, dat moet ook onderhouden worden. Dat moet gevoed worden. En hoe doet de Heere dat? Onze catechismus die vraagt, hoe werkt God het geloof? En dan is het antwoord door de verkondiging van het heilige evangelie. Maar hoe versterkt hij dat geloof? Wel door de verkondiging van datzelfde evangelie. En het gebruik van de sacramenten. Dat geloof dat moet ook onderhouden worden. Het moet gesterkt worden. Gemeente, het staat in de strijd, in de aanvechtingen, te midden van de beproevingen. En de duivel, die gaat ons niet voorbij. En daartoe mag ook het evangelie verkondigd worden. En daar zit kracht, daar zit troost in. Daar ligt de grond in voor de zaligheid. Wat hebben we dat woord nodig? Om door dat woord onderwezen te worden. Omdat gij gelooft dat Jezus is de Christus, de Zoon van God. Dat is de inhoud. Hier zitten we bij de kern van het evangelie. Dit is ten diepste de belijdenis van Gods kerk. Toen de Heer Jezus aan de discipelen vroeg, wie zeggen de mensen dat ik de Zoon des mensen ben? Dan kwamen er allerlei antwoorden. Johannes de Doper, Elia, Jeremia. En toen hij zei, maar gij, wie zegt gij dat ik de Zoon des mensen ben? En dan is het Petrus die het namens de anderen uitroept. Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Nou, daar hebt u het. Dat is in een paar woorden het hele evangelie samengevat. Dat Jezus is de Christus, de gezalfde, de Zoon van God. En wat dat nou betekent, die gezalfde, dan moet u zondag 12 nog maar eens opslaan. Waar het ons duidelijk wordt uiteengezet. Gezalfd tot onze hoogste profeet en leraar. Tot onze enige hoge priester. Tot onze eeuwige koning. Hij is door God aangesteld. Hij is bekwaam gemaakt om ons de weg ter zaligheid bekend te maken. Hij is gekomen om de raad Gods aangaande verlossing bekend te maken. Maar is de priester die met zijn offer aan het kruis een volkomen verzoening tot stand gebracht heeft. Maar hij is ook de koning die zijn kerk bij die verworven verlossing bewaart en beschut. Gemeente, hij is de Christus die door de dood is heen gegaan en aan de andere kant van de dood is opgestaan. Gemeente, en hoe heeft God dat gegeven? Wel, hij was de Zoon van God. God uit God, licht uit licht, geboren, niet gemaakt, voor hetzelfde wezen als de Vader, door in alle dingen gemaakt zijn. Om ons mensen en om onze zaligheid in deze wereld gekomen is, ons vlees en bloed heeft aangenomen. Dat is de inhoud van het waarachtige geloof. Ach, zult u zeggen, ja maar dominee, dat weten we toch allemaal. Dat horen onze kinderen op de catechisatie al. Dan moet je leren, waarom wordt hij Christus genaamd? En dan is het antwoord, omdat hij gezalfd is. En waartoe is hij gezalfd? Tot profeet, priester en koning. Gemeente, ja, dat is weten met het verstand. Maar om het nu ook te ondervinden, dat we door zijn woord geleerd en onderwezen worden, dat we door zijn bloed gereinigd en geheiligd worden. En dat hij koning over ons is. Nee, dat is maar niet een verstandelijke aangelegenheid, een geleerd lesje. Maar dat is bevindelijke kennis. Persoonlijke kennis. En gemeente, dan ga je alles bij jezelf verliezen. Want geloven, dat heeft hier iets van jezelf verliezen. Weten dat hij er is. Dat hij leeft in de kracht van zijn opstanding. Maar ook dat hij als de levende met je van doen wil hebben. En zo mogen die tekenen ons voor ogen gesteld worden. Gemeente, opdat wij al het onze verliezen. En de Heeren alleen overhouden. En dan voegt Johannes er tenslotte nog iets aan toe. En opdat gij gelovende het leven hebt in zijn naam. En gemeente, daarin wijst onze tekst de poort tot de zaligheid. Het geloof dat Jezus is, de gezalfde, de Zoon van God. En wie nu met die pijnigende vraag loopt, zou het voor mij nog wel kunnen. Zou er voor mij nog doen aan zijn? Is er voor mij nog een weg tot het leven? Daar zullen we vanmiddag ook over horen. Als de catechismus aan de hand van onze vijfde zondagsafdeling de vraag stelt. Is er nog een middel om die welverdiende straf te ontgaan en wederom tot genade te komen? Ach, dan hebt u hier het antwoord. De poort tot die zaligheid, dat is het geloof. Opdat gij gelovende het leven hebt in zijn naam. Gemeente, het ongeloof waarin wij van nature verkeren, dat leidt tot de dood. En tot de eeuwige ondergang. Maar het geloof dat God uit God is, dat schenkt ons het leven, het eeuwige leven, het leven hebben. En wat heeft Johannes het in zijn evangelie en ook in zijn brieven, toch telkens weer over dat leven, het eeuwige leven, het leven dat nooit meer sterft, dat blijft tot in der eeuwigheid. Dat leven dat uit God is. Of dan moet ik nog denken aan uw vroegere predikant, meneer Bokhorst, die ik gekend heb. En toen hij op zijn sterfbed lag, toen zegt hij tegen de zusters, zusters, ik sterf niet meer, want ik ben al gestorven. Maar ik leef, en wat ik leef, dat leef ik Goden. Ik leef, doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij. Calvin heeft dat zo kernachtig verwoord. Wij die buiten Christus dood zijn, worden alleen door zijn genade in het leven hersteld. En daarmee zijn twee ontzaglijke werkelijkheden uitgesproken. Buiten Christus. Maar rust de dood nog op ons, dan verkeren we nog onder het oordeel. Dan liggen we nog voor eigen rekening. Dan wacht ons het eeuwige verderf. Of door genade in het leven hersteld. Ook dat is niet uit te spreken. Zowel het een als het ander is niet onder woorden te brengen. Er is leven door de vorst des levens. Leven in waarachtige verbondenheid aan hem. Hij is opgestaan uit de dood. En heeft het leven verworven. Mag ik het zo zeggen, het leven dat hij verwierf. Dat is hij nou aan het uitdelen. Je kunt er deel aan krijgen. Het wordt geschonken om niet onder de verkondiging van het woord, maar ook door het waarachtige geloof in zijn naam. Uiteindelijk heb ik het dan niet over mijn geloof, maar dan heb ik het over zijn naam. Een oprecht gelovige die roemt niet in zijn of haar geloof, maar die leert roemen in de naam des Heren. Gemeente, echt geloof, dat is dat alles buiten hem voor mij de dood geworden is. Maar dat in hem het leven te vinden is, het eeuwige leven. En dat wordt alleen maar ontvangen in de geloofsverbondenheid aan hem. Jezus is de Christus, de Zoon van God. En hier hebt u het vaste, onwankelbare fundament voor de christgelovigen. En daartoe wordt u opgeroepen, gemeente. Het is geen vrijblijvende zaak. U kunt het niet ongestraft naast u neerleggen. Het geloof, dat is het kanaal waardoor de weldaden ons toevloeien. Het geloof, dat is de hand waarmee ik Christus en al zijn weldaden mag ontvangen. En wie de Zoon heeft, die heeft het eeuwige leven. Nee, dat is niet straks als ik mijn hoofd neerleg en als ik opgenomen word, maar hier reeds in dit leven. Daar krijg ik al deel aan dat leven. Wie de Zoon gelooft, heeft het eeuwige leven. Maar wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. Christus is u verkondigd, gemeente. De tekenen van het koninkrijk der hemelen zijn u voorgesteld. Christus is bezig om zijn kerk te vergaderen, om zijn rijk te doen komen. En als de laatste van de uitverkorenen zal zijn toegebracht, dan zal dat koninkrijk komen in heerlijkheid en majesteit. En dan zullen al degenen die hem hebben lief gehad, de kroon der overwinning ontvangen. Mag u dat geloven, gemeente? Is dat uw voorland? Heb u dat mogen ontvangen? Laat de slotsom, laat dat naschrift van het evangelie voor u niet te vergeef zijn, maar laat het uw houvast, uw blijdschap, uw hoop geven. Hebt u Christus heerlijkheid gezien? Het evangelie eindigt met er u van te spreken. Wie hem volgt, zal in de duisternis niet wandelen, maar zal het licht des levens hebben. De zaligheid is in geen ander, want er is onder de hemel geen andere naam die onder de mensen gegeven is, dan waardoor we moeten zalig worden, dan de naam van deze Heere Jezus Christus. Mijn God, u zal ik eeuwig geloven, omdat gij het hebt gedaan. Amen.